1.
Wat is jouw idee voor morgen? Wel, dat gaat dikwijls over energie, uiteraard. Vanavond Wikke en Wege, Martin Tange en Xavier Taverne. Uw ideeën over energie. En dus, lieven, hebben wij hier twee mensen uitgenodigd die ons wat opwarmen voor het thema vanavond. Hoewel opwarming, het is 23 graden buiten, dat klinkt al niet
klopt
helemaal
niet,
positief.
Klopt
niet. Er klopt iets niet. We moeten anders inzetten op energie.
Ja, en iemand die daar ideeën over heeft is Tine Hens. We komen straks bij jou, maar eerst eigenlijk Natal Severijns. Goedemiddag, professor, moet ik eigenlijk zeggen, want u bent hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. U weet alles over kernenergie en ik heb me laten vertellen dat u denkt, beweert, dat er zoiets bestaat als groene kernenergie.
Ja, en dat is zelfs de ideale overgang naar meer duurzame energie of misschien uitsluitend duurzame energie. Alhoewel ik denk dat dat alleen op Europees niveau mogelijk is, niet binnen België alleen. En dat zijn thoriumkerncentrales.
Thoriumkerncentrales. Oh, wij reageerden tegelijkertijd. Na 4 dagen doe je dat.
Wat is thorium?
Wel, thorium is gewoon een ander element in de natuur, een ander metaal dan uranium. En dat biedt heel wat voordelen in vergelijking met de uraniumkerncentrales die we nu hebben.
Wat zijn de voordelen?
Wel, de drie belangrijkste zijn dat het tegelijk de drie grote problemen van de uraniumkerncentrales oplost. Geen kernsmelt van de brandstof mogelijk, dus geen kernramp mogelijk.
Fukushima niet meer mogelijk.
Niet mogelijk. Geen langlevend kernafval dat geproduceerd wordt. En het is zo goed als onmogelijk om er materiaal uit te halen om kernbommen te maken. Dus het proliferatieprobleem ook opgelost.
Wacht even, geen kernafval? Niks meer?
Bijna niks meer.
Aha,
nu moeten we het kernafval een paar 100.000 jaar opslaan, dan nog 300 jaar.
Dat is toch ook nog een flinke hap?
Wel, maar dat is een element dat niet zo schadelijk is en vooral ook niet toxisch is als de langlevende kernafval die we nu maken.
Dat is een groot
verschil. En na 300 jaar zet je dat in een zwarte vuilzak voor de deur. Letterlijk.
Na 300 jaar en over hoeveel kilo spreken we dan? Bijvoorbeeld voor een kerncentrale ongeveer pakweg ter grootte van Doel.
In de ganse levensduur van zo'n kerncentrale met een thoriumreactor gaat dat over enkele tientallen, hooguit 100 kilo.
Dus 100 kilo.
40 jaar.
Dus dat lukt ons dan wel.
Klinkt positief. Het is veilig.
Ja,
volgens u, ja, je hebt een
probleem. Ik heb echt een, zie je mijn diepe frons, dat laatste punt, dat laatste voordeel, waar ging dat over? Dat we het niet kunnen misbruiken, die thorium?
We kunnen het niet misbruiken, of het is zeer moeilijk om het te misbruiken om er materiaal uit te halen voor atoombommen te maken.
Ja, zoals inderdaad in het verleden wel is gebeurd.
Er moet een nadeel zijn, het kost verschrikkelijk veel geld.
Wel, er zijn nog een paar voordelen waar ik even op
wil
komen.
Maar waarom doen we dat dan niet met z'n allen? Want het is veel beter, doet hetzelfde. Waarom zijn we daar dan niet mee bezig?
Dat heeft te maken met de nadelen, maar tussen aanhalingstekens, die zijn vooral technisch. Het is moeilijker om de brandstof daarvoor te maken, omdat je veel hogere temperaturen nodig hebt. Dus technisch, het kost ook meer moeite en energie om die brandstof te maken. En tegelijk wordt er binnenin de reactor is er meer straling aanwezig wanneer zo'n reactor werkt. Dat zit binnenin de reactor.
Oei,
dat is perfect veilig.
Ja, maar we hebben reactoren met scheurtjes, meneer Severijns.
Maar die straling is er alleen maar als die reactor werkt. Maar dat betekent dat je moet zorgen dat de materialen die je in die reactor gebruikt meer stralingsbestendig zijn. En die worden ontwikkeld en het zal ongeveer een 20-tal jaar duren eer dat zo'n reactor commercieel inzetbaar beschikbaar is.
Want dit is dus
van de technische kant.
Een proces dat aan de gang is. Men is daarmee bezig.
Ja,
ook hier
in
bij
België
ons?
Wordt er zelfs zo een soort reactor ontwikkeld. Dat is het MIRA-proces, het MIRA-project aan het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, dat we waarschijnlijk allemaal kennen, waar ook het kernafval in de buurt daar wordt opgeslagen. En met dat MIRA-project wil men een speciaal soort thoriumreactor ontwikkelen die door een deeltjesversneller wordt aangedreven. Als er dus geen stroom is, kan men die deeltjesversneller niet gebruiken, kan er ook geen kernsplijting gebeuren. En die kernreactor laat toe om het kernafval van de huidige uraniumkernreactoren te mengen bij de brandstof van die thoriumreactor.
Is het heel erg duur, dit? Gaat die elektriciteit veel geld kosten?
Ja, dat is duur. Hoeveel kost dat soort kernreactoren? Ook de nieuwste soorten kernreactoren. Tegenwoordig moet je daar tussen 6 en de 9 miljard euro voor rekenen. Dat is veel. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de windenergie, ons windmolenenergiepark op zee krijgt over de komende 5 jaar 19 miljard euro subsidie van de regering.
Ja, maar daar zitten we natuurlijk
kan je
niet.
Twee kernreactoren
maar dan
bouwen.
Zitten we niet met dat overschotje dat we dan 300 jaar onder de grond moeten steken natuurlijk. Hè. Dat is
waar, ja, dat is waar. Maar in België zijn we op dit moment niet in staat om zuiver op hernieuwbare energie te werken. Dat kan alleen als er een Europees plan wordt uitgewerkt, zodat we windenergie uit het noorden kunnen krijgen en zonne-energie uit het zuiden van Europa. En dus dat soort thoriumkernreactoren zie ik als een perfecte overgang naar de komende 40, 50 jaar, wanneer we in staat zijn om volledig op groene energie, hernieuwbare groene energie te werken, binnen een Europees kader.
Heeft kernenergie een imagoprobleem?
Ja, natuurlijk, maar dat is een opgeklopt imagoprobleem, omdat we niet goed, de bevolking begrijpt niet goed wat juist de problemen zijn. En niet begrijpen creëert angst.
Ja, nu ja, meneer Severijns, de bevolking begrijpt niet goed. De bevolking heeft ook gezien wat er gebeurd is in Fukushima natuurlijk. Dus
ja, dat
denkt,
klopt, maar ook dat soort dingen moet je relativeren. Ja? De luchtpollutie van verkeer, van industrie, van kolen- en gascentrales, waar we elektriciteit mee maken, creëert veel meer dodelijke slachtoffers dan kernenergie ooit zal doen.
Maar goed, het is niet omdat het ene nog erger is, dat het andere niet erg is natuurlijk.
Nee, maar het is gewoon omdat we de risico's van de luchtpollutie denken beter onder controle te hebben, dat we er minder schrik voor hebben.
Ik hoor u. Hoor ik u nu ook pleiten voor een soort combinatie van die twee? Inzetten op groen, maar
absoluut.
Dit ook meenemen.
Ja, absoluut. We moeten inzetten op groen. Daarom zie ik dat soort centrales ook als een overgang. Ja, want we kunnen niet in de komende jaren zomaar onze kernreactoren gaan sluiten. Wij zullen, dat wordt niet hardop gezegd, maar ik zeg dat hier nu, we zullen minstens tot 2035, niet 2025, enkele van onze kernreactoren moeten openhouden.
Maar 2025 zorgt al voor zoveel controverse.
Ja, maar toch zal het 2035 worden voor enkele van de huidige reactoren. En daarna moeten we blijven werken aan een overgang naar groene hernieuwbare energie op een Europees niveau. En zolang we dat niet kunnen volledig realiseren, zijn andere kerncentrales tijdelijk een goede overgang.
Ja,
we moeten stroom hebben uiteindelijk.
Tine Hens, in de loop van jouw uitleg achterin volgens paars, groen en geel zien uitstaan. Of nee, ik heb mij vergist. Je leek alsmaar opgewondener.
Ja, nee, ik heb bij sommige dingen heb ik echt wel vragen, omdat als er naar kernenergie gekeken wordt, en er wordt dan bijvoorbeeld ook gezegd van ja, kernenergie is klimaatneutraal. Maar ik denk dat je telkens een proces over zijn hele duur moet bekijken, eigenlijk van de ontginning van een grondstof tot inderdaad wat er nog overblijft. En ik kan er moeilijk mee om dat we gaan pleiten voor een energiebron, en dat is niet de thoriumcentrale waar meneer het over heeft, maar inderdaad de klassieke kerncentrale, waarbij we met afval zitten, waar we eigenlijk nog altijd niet goed weten wat we ermee gaan doen.
Maar goed, we hadden het over die thoriumcentrale. Uiteindelijk, als een soort overgangsmaatregel.
Maar we zitten nog altijd met onze kernenergie. Ja, maar overgangsmaatregel, ik heb eventjes niet goed begrepen, hoe lang gaat het nog duren voor zo'n centrale effectief zal gebouwd worden, die kan werken?
Ja, dat zal een twintigtal jaar zijn,
ja,
toch
dus
wel. Ja?
Dan vind ik dat een vreemde overgangsmaatregel. En het probleem, denk ik, waarom we dat, het is heel goed mogelijk dat we het gaan nodig hebben. En dat heeft volgens mij alles te maken met het feit dat we wel beslist hebben om een kernuitstap te doen. En dat we daarna niets gedaan hebben om die kernuitstap voor te bereiden.
We zijn te laat.
We zijn te laat. En op dat moment is de tijd om uw transitie te maken naar een energie-neutrale, alleen naar duurzame energie, wordt gewoon te krap. En dan ga je dure overgangsmaatregelen moeten nemen.
We zijn te laat, maar straks halen we die tijd gewoon even verder in met jullie.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love.
matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait, coming home. Will go to the consequence of love, whatever come would may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
We hadden al Bent van Looy aan zijn piano en nu Gregory Porter als de perfecte soundtrack bij de espresso die ik aan het genieten ben na mijn artisanale pizza hier in het beste café van het land. Het Radio 1 Café aan de voet van de Kunstberg in Brussel, waar vanavond zal gepraat worden, duchtig gediscussieerd over de energie van morgen, waar de ideeën daarover van de Radio 1 luisteraar van u dus zullen worden voorgelegd door Martien Tange en Xavier Taverne aan de bevoegde instanties.
Maar wij, praten, ja.
Wij praten met mensen die daar ook zeer in gespecialiseerd zijn in de energie van morgen en daar ideeën over hebben. We hadden al Natal Severijns, die pleit voor groene kernenergie op basis van thorium en niet van uranium, als een soort van overgangsmaatregel naar alleen maar wind- en zonne-energie.
En ik zag een paar vraagtekens en die hebben we ook al laten beantwoorden bij Tine Hens, journaliste, onder andere voor Knak en auteur van het boek Het Klein Verzet. Het is een beetje een levenswerk, Tine, voor jou, om die evolutie die nu gaande is te volgen. We vergeten dat soms, denk ik, dat die evolutie inderdaad aan de gang is. Volop.
Ja, want wat ik ook nog wilde toevoegen aan het verhaal is, als we het over energie hebben, dan hebben we het altijd over technische oplossingen. En natuurlijk is energie iets technisch. Hè? Als het duurzaam is, gaat het over zonnepanelen en windmolens. Maar het prachtige potentieel van duurzame energie is dat het 100% democratische energie kan zijn. We kunnen met de burgers, met iedereen samen, investeren in duurzame energie. We kunnen burgercoöperaties oprichten en die duurzame energie echt onze energie maken en niet de energie van een bedrijf dat eigenlijk zijn hoofdzetel in Parijs heeft. En ik denk dat het politiek ongelooflijk belangrijk is om daarop in te zetten. Ook al is het maar om een draagvlak te creëren voor die duurzame energie die er toch zal moeten komen.
En Tine Hens, als ik jou hoor zeggen, we kunnen daarop inzetten, we kunnen daar met burgers aan meewerken. Laten we dan eens naar andere landen kijken in Europa, want je hebt heel Europa afgereisd voor het boek en overal voorbeelden gaan bekijken. Het gebeurt in andere landen al. Ja, en laten we eerlijk zijn, daar staan ze verder dan bij ons.
Daar staan ze verder. En eigenlijk het trieste van de zaak is dat we ooit een voorsprong hadden. Dus in de jaren 80 hadden we een voorsprong als het windenergie was. Hier zat eigenlijk, ja, alles wat studie was naar windenergie zat in België. Dat is vertrokken omdat er
België,
geen beleid is.
België, Gidsland.
We hebben eigenlijk de voorsprong uit
Windland.
Handen gegeven. Windenergie. En als we dan kijken, ja, Duitsland is het klassieke voorbeeld. De energiewende, dus de transitie naar duurzaam, vooral na Fukushima, is bijna 100% gedragen door burgers.
Ja. Maar dus men heeft een beslissing genomen in Duitsland? En
het is dubbel. Ja? Dus eigenlijk, burgers waren al bezig. Dus de kernramp in Tsjernobyl heeft in Duitsland een veel grotere impact gehad op de geesten van de mensen dan die hier in België heeft gehad. Ja.
En dus eigenlijk vanaf dan, dus jaren 80, is men beginnen zoeken van hoe kunnen we die energie in eigen handen nemen. En er is een prachtig dorp. Het is een stad, sorry. Ik zeg altijd dorp en dan worden de mensen in Schönau zeer kwaad.
Mochten die aan het luisteren zijn, ja.
Dus de mensen in Schönau. Zij zijn eigenlijk de voorlopers geweest. Zij hebben eigenlijk hun eigen elektriciteitsnet overgenomen. Dus het EANDIS van Schönau en omstreken is door burgers overgenomen begin jaren 90. En dat is het begin geweest van heel die energietransitie waar burgers een zeer belangrijke rol in gespeeld hebben.
Maar hoe wordt die elektriciteit dan gemaakt in Schönau?
Een mooi verhaal. Ze hebben waterkracht, dus dat is wel een voordeel. En het andere mooie verhaal is, op een dag heeft de pastoor van de kerk heeft zijn ladder genomen en is eigenlijk zonnepanelen op zijn kerk beginnen installeren. Dat was absoluut verboden. Dat was zijn daad van verzet. En dat is zo'n mooi symbolisch beeld geworden. De pastoor op zijn ladder die een zonnepaneel op het dak van de kerk...
Maar dus het stadje neemt het elektriciteitsnet zelf over en bepaalt hoe de energie wordt gemaakt.
Ja, dus ze hebben windmolens, ze hebben zonnepanelen en ze hebben ook warmtekrachtkoppeling in hun kelder.
Nu en is dat jouw idee voor morgen? Dat, laten we zeggen, Zingham zijn eigen kerncentrale bouwt, thorium, terwijl Kruishouten...
Dat is net het punt wat ik wil maken over kernenergie. Kernenergie kan nooit democratisch zijn omdat de investeringskosten veel te groot zijn. Je kan met burgers krijg je bijna onmogelijk genoeg geld bij elkaar om een kerncentrale te bouwen. Terwijl een windmolen, verbeter mij, is 2 miljoen. Hoeveel is het? Ongeveer 2 miljoen euro.
Maar is dat niet precies het nadeel van jouw systeem dat je geen grote dingen kunt bouwen die veel investeringen
vragen? Nee, want net het voordeel van duurzame energie is dat je heel decentraal kan werken. En dat is het beeld eigenlijk wat ze in Denemarken hebben. Daar hebben ze stadswindmolens. Dus iedere stad heeft eigenlijk zijn eigen kleine energiepark dat ook voorziet in de energie van die stad. Dat gaat zowel over warmte als over elektriciteit.
En dan protesteren buurten minder tegen de komst van... Want ze hebben zelf beslist om erin te zetten.
Het grappige is dat in Denemarken was een enorm draagvlak voor windenergie. Precies omdat het... mee vanuit burgers. Zij konden mee investeren en ze deelden mee in de winsten. Maar op een bepaald moment zijn dan de grote bedrijven, elektriciteitsbedrijven, daar eigenlijk ook opgesprongen en hebben een soort van nep-coöperaties opgericht. Iets wat je hier ook ziet, bijvoorbeeld Electrabel heeft zijn eigen zogenaamde burgercoöperatie. En dan is er wel protest gekomen omdat die onmiddellijk grote parken begonnen bouwen. En het mooie, en dat is eigenlijk ook een ander iconisch beeld in Denemarken, als je een kerncentrale wil afbreken, daar gaat heel wat tijd, mankracht, energie en geld in zitten, wat eigenlijk niks meer opbrengt. Terwijl een windmolen afbreken, wat overblijft is gewoon een groen grasveld en je ziet niks meer.
Ja. Meneer Severijns, u zit...
Ik zag hem knikken.
U bent er ook helemaal voor.
Ja, natuurlijk. Ik ben voor duurzame energie. Kernenergie, denk ik, is een overgangsfase. Maar zolang de politici geen beslissingen nemen op lange termijn en alleen maar beslissen om kerncentrales te sluiten, maar geen moeite doen om voldoende alternatieve elektriciteit tegen 2025 te produceren, moet je... elektriciteit blijven hebben.
Maar laten we daar even op ingaan, op dat politieke luik. Net voor de kaap van 2 uur. Dat is van levensbelang zelf. Want daarnet zei Lieven, straks worden die ideeën voorgelegd aan de bevoegde instanties. En ik zei, ja, Bart Tommelijn komt langs. Maar er hadden nog andere mensen kunnen langskomen ook natuurlijk. Hè.
Ik denk, dat is zo'n cruciaal punt. Het feit dat het in Duitsland aan het lukken is. Het feit dat het in Denemarken lukt. Het feit dat Noorwegen zo op weg is. Heeft alles te maken met een beleid dat beslist wordt, dat zekerheid biedt aan investeerders. Om het even, of dat dan nu bedrijven zijn of burgers die mee willen investeren.
En ons energiebeleid is versnipperd?
Ons energiebeleid is versnipperd, is vol van onzekerheid.
Is onbestaande, zegt u, meneer Severijns?
Al sinds het bouw van de eerste kerncentrale onbestaand.
Oké, meneer Severijns, van u, één vraag voor meneer Tommelijn straks.
Voor meneer Tommelijn?
Ja.
Wel, een vraag of een suggestie?
Een suggestie mag ook. Ja, ik zie u eerder in de richting van een suggestie, denk ik.
Ja, wel, ik denk dat het heel goed is dat hij investeert en moeite doet om naar groene energie te gaan. Maar hij moet dat buiten het Belgisch kader opentrekken. Hij moet echt op Europees niveau met zijn collega's gaan discussiëren om energiebeleid, stroombeleid, Europees te krijgen. Wij zullen in ons land nooit in staat zijn om zelf voorzienend groene energie te produceren. Maar op Europees niveau kan dat.
Duidelijk
en op dit moment.
Hè?
Ja.
We leggen de vraag
daar moet
voor.
Daar moet hij in investeren, eerder dan in subsidies te geven voor wind- of zonne-energie.
Ik denk dat mevrouw Hens misschien ook nog een vraag heeft.
Ik heb twee vragen. Eén vraag is, kan u alsjeblieft het rapport dat Vito schreef over 100% hernieuwbaar in België tegen 2050 lezen en dan misschien beginnen uitvoeren? Het is er. En mijn tweede vraag is, kan u ook een kader creëren waardoor dat burgers actief mee kunnen participeren als coöperaties in de overgang naar duurzame energie?
Het wordt gehoord hierboven. Daar zitten Xavier Taverne en Martin Tange. De uitzending van straks voor te bereiden. Dank je.